Wij waren in hoofdstuk 12. Bij wat opmerkingen over Israël, uiteraard, zijnde nog steeds, en tenzij anders vermeld, maar zijnde nog steeds het zogeheten tienstammenrijk. Maar het heet Israël, het gaat voor Israël door, het draagt de naam van Israël. En er wordt in het eind van hoofdstuk 12 verwezen naar de oude geschiedenis van Israël, zelfs naar de geschiedenis van de stamvader van het volk, namelijk Jacob. Dat was in vers 13, Jacob vloog toch naar het veld van Syrië en Israël, maar het was Jacob, diende om één vrouw en hoede om één vrouw. Wat erachter steekt is simpelweg dat de man naar oom Laban ging, naar, hoe heet het, Padan Aram. Padan Aram, Aram is Syrië. Hè? Onder het motto, neem u geen vrouw hier uit de omgeving, geen heidense vrouw, of hoe dat maar heten mag. Hij moest en zou een vrouw hebben uit het eigen milieu, eigen familie wilde ik niet meteen zeggen, maar dat was het in de praktijk wel. Maar uit het eigen milieu zou bepalend zijn voor zijn nageslacht immers, want zo is dat nou eenmaal. En dat naar voorbeeld van vader Isaac trouwens ook, want dat was hetzelfde verhaal. Hè? Het werd hoog tijd dat die man een keer ging trouwen eigenlijk. Ik geloof dat hij al 40 was, dat is niet zo. En toen werd de knecht erop uitgestuurd om ergens een vrouw te vangen.
Nou, er kwam daar een knecht in voor uitgestuurd.
Dan heb je dat milieu. Hè? Maar goed, wordt er een knecht uitgestuurd. Maar dat was net zo goed na Padam Aram en dezelfde familie enzovoorts. Dat wil zeggen, er moest nogal moeite voor gedaan worden. Maar het is wel ter bescherming van de eigen identiteit. En van het nageslacht, daarmee ook van dit volk. Want dat is toch heus wat erachter steekt. En ik herinner u er dan maar aan dat toen, vele jaren later en dus even later in de tijd, enige Joden terugkeerden, notabene uit de Babylonische ballingschap, dan ben je toch heel wat jaren verder. Toen werden de vreemde vrouwen, want zo heette het, die werden gewoon teruggestuurd. Waarom zou dat nou zijn, denkt u? Ze konden het zo goed met elkaar vinden. Ze waren zo verliefd en wat het nou was. Dat zijn dingen die zijn vandaag moeilijk uit te leggen. Maar dat had iets van doen met de samenstelling van het volk. En daarna van dat nageslacht uiteraard. Of het geholpen heeft? Nou, nee. Het ging met Israël sowieso fout. En met het Jodendom ook. Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar toen de Joden terugkwamen, hebben ze wel de vrouwen uit Babel die ze bij zich hadden, zijn wel weliswaar teruggestuurd. Maar ze kwamen terug met de Babylonische Talmud. Die hadden ze beter ook in Babel kunnen achterlaten. Maar dat mag ik niet zeggen, want dit is antisemitisch, hè, wil ik nu zeggen. Mag je niet zeggen. Ze hadden die Babylonische Talmud er beter ook achter kunnen laten. Die hele Joodse religie die ze daar in elkaar gestoken hebben. Want ja, dat heeft hen ervan weerhouden om vervolgens te komen tot geloof in de Messias. Bijbelboeken meenemen, dat is prima. Van harte aanbevolen. Maar u weet, Babel is de moeder der hoererijen. En dat is niet exclusief, maar het is inclusief het judaïsme. Dat komt daar vandaan, dat weet iedereen. Hè? Zo is dat. Dus ja. Nee, het zijn niet zulke prettige dingen om over te spreken. Maar ja, ik moet er toch op wijzen dat wat de profeet hier naar voren brengt in al deze hoofdstukken, dat is überhaupt niet prettig voor de mens. En dat geldt trouwens niet alleen voor deze profeet. Dat geldt voor de meesten. God brengt een oordeel, spreekt een oordeel uit en brengt ook een actief oordeel uit over een goddeloze wereld. Een wereld die hem niet wil kennen. En zeker hem in de eerste plaats over wat van oudsher zijn eigen volk geacht wordt te zijn. En daar hebben we het hier over. En wat er hier aan het eind van Hosea 12 vermeld wordt, is dat, er was een redelijk goed begin. En bij de aartsvaders ging het redelijk goed. En de Heer heeft hen uitgeleid uit Egypte, dat via een profeet. Vers 14 was dat van Hosea 12. De Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet. Dat is een grote sprong, hè, tussen vers 13 en 14, maar vooruit. De Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En door een profeet werd hij gehoed. Dat wil zeggen, Israël werd gehoed door een profeet. Dat was uiteraard Mozes. Maar u weet wat er gebeurd is, hè. De Heer zelf zegt ervan dat hij Israël 40 jaren verdragen heeft in de woestijn. Verdragen. Dat wil zeggen, dat was niet best, toch? Nou ja. Vandaar dan ook dat ik in vers 15 geneigd ben die schuingedrukte woorden maar weer gewoon uit te bonjouren. Gewoon weer uithalen. Want het gaat nou eenmaal over Israël in vers 14... in verband met de uittocht uit Egypte. En ja, Efraïm is de drager van die naam, Israël, en daarmee van die hele erfenis. Dus lees ik gewoon, Efraïm heeft zeer... Nou, hem mag, maar dat begrijpt u toch wel, hè. Efraïm heeft zeer bitterlijk vertoornd. Maar dat was al... in de dagen van de woestijn. En het is eigenlijk ook nooit anders geweest in de geschiedenis van het volk. En zeker wanneer we de gedachte beperken tot de 10 stammen van Israël, want dat zal ik u eerder gezegd hebben, je leest nooit een keer in de Bijbel dat er ooit een koning was over het 10 stammenrijk die deed wat goed was in de ogen des Heren. Bij Juda lees je dat af en toe nog eens. Meestal toch met enige voetnoten erbij dan dat het toch niet zo heel goed was. Maar het was in ieder geval in het algemeen goed. Soms. Maar bij Israël zijn er de 10 stammen helemaal nooit. Hè? Maar ik zou het daarentegen maar weglaten en de naam Efraïm beschouwen als een naam van Israël. Efraïm of Israël heeft hem zeer bitterlijk vertoond. Daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Dat wil zeggen, de Heer zal alsnog vergelding brengen over dit 10 stammenrijk. En daar stop ik toch maar even. Want ja, ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar dan wordt het wel eens hoog tijd trouwens. Wij lezen hier profetieën over de 10 stammen van Israël en zeggen dan, nou ja, dat is in het verleden ook allemaal gebeurd en het is vervuld geworden. Maar eigenaardig genoeg, als wij lezen over de 2 stammen van Israël, dan moet men ons dikwijls nog op attent maken en zeggen, nou ja, dat is in het verleden gesproken en het is in het verleden vervuld. Omdat we toch de neiging hebben te denken, het gaat over Juda, het gaat dus over het Joodse volk en het is nog toekomst. Dat moet nog gebeuren. Ik weet niet hoe u dat hebt, ik kan dat zo niet inschatten. Maar dat is mijn achtergrond in elk geval wel. Dat wil zeggen, profetieën over Juda en oordeel over het Joodse volk en over Jeruzalem, dat zal inderdaad in de toekomst plaatsvinden. Voordat de Messias komt, om zo te zeggen, dan wel in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk is het zo dat die profetieën over Juda gewoonlijk, we zien dat er enkele uitzonderingen te vinden zijn, het zal niet meevallen denk ik, maar gewoonlijk gaan die profetieën weliswaar over een tijd die inmiddels ver achter ons ligt. En die profetieën hebben dus een toepassing gekregen. Maar het neemt niet weg dat diezelfde profetieën hun volle betekenis alsnog zullen krijgen in de toekomst. Dat wil zeggen in de grote verdrukking, 70ste week van Daniël, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem enzovoort. Dat wil zeggen, zowel in het verleden, neem maar bijvoorbeeld profetieën van Jeremia, die handelen vrijwel uitsluitend over het tweestammenrijk. De 10 worden wel eens genoemd, maar die waren toen al 100 jaar en langer in de Assyrische ballingschap verdwenen. Maar dan gaat het over Juda. En we begrijpen dat er aangekondigd wordt dat binnen afzienbare tijd Jeruzalem zou worden verwoest. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En dat betekende het einde van het tweestammenrijk in het verleden. En ook het einde trouwens van de troon van David in Jeruzalem. Dat is dan vervuld. En sommigen zien dat zo duidelijk dat ze helemaal niet over praktiseren, dat diezelfde profetieën alsnog een toepassing zullen hebben in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Maar niettemin, moet uit de Bijbel zelf duidelijk genoeg zijn, het gaat net zo goed over de toekomst. En dus, als het gaat over een ongelovig volk, Joods volk in de dagen van Jeremia, en de Heer laat zeggen, ik zal Jeruzalem verwoesten, joh, die profetieën zijn vandaag nog steeds, of weer, net wat u wilt, van kracht. Niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, want daar waren ze ook van kracht. En de Heer herhaalt het, hij zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is ook gebeurd, dat is de tweede keer. Maar er komt nog een keer en dan gaat het over het tegenwoordige Jeruzalem. En dat weten wij zo zeker, omdat het deel uitmaakt van de profetie over de 70ste week van Daniël. Als daar al iets van te melden valt, is dat er verwoesting zal zijn tot het einde toe. Over uw volk en over uw heilige stad zijnde Jeruzalem. Dat is dit volk en dit Jeruzalem. Hebben we die nog? Dat wil zeggen, die profetieën zijn aantoonbaar van toepassing op het verleden, maar niettemin hebben ze nog een toepassing in de toekomst. Waarna de retorische vraag volgt, en als we nou profetieën hebben over de 10 stammen van Israël, waarom zou het dan anders wezen? Ik bedoel, waarom niet? Omdat we niet weten wie die 10 stammen zijn. Ja, dat is een gebrek aan onze opvoeding, zeg ik dan altijd maar laconiek. Waarbij ik gelijk maar zeg dat ik het in mijn opvoeding heb meegekregen. Ik weet niet of dat helemaal officieel de bedoeling was, maar ik heb het wel opgepikt in elk geval. Daar gaat het maar om. Maar ik bedoel, dat kan wel degelijk bekend zijn. Waarom zouden die profetieën over 10 stammen van Israël niet een toepassing hebben, specifiek ook in onze dagen en zelfs specifiek in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus? Nee, dat dat verder geen gemeentelijke waarheid is en ook niks van doen heeft met uw persoonlijke zaligheid. Ja, dat geldt net zo goed voor die profetieën over het Joodse volk en over Jeruzalem. Het gaat niet specifiek over ons. Maar het is wel Bijbelse waarheid en de Heer maakt het in zijn woord bekend. Aan wie denkt u? Aan ongelovigen soms? Die lezen het niet eens. Die hoeven het ook niet te weten trouwens. Aan ons dus, opdat wij zouden weten. Met andere woorden, die aankondiging van oordelen over het 10-stammenrijk, die kun je rustig beschouwen als aankondigingen van oordeel over die 10 stammen uit onze tegenwoordige tijd. En de beschrijving past er ook volledig op. Nou ja, niet woord voor woord en je schrijft het niet allemaal precies hetzelfde, maar de gedachtegang aan zich, zeker wel. En dus, aangezien wij weten waar en wie die 10 stammen althans ongeveer zijn, wij weten dus dat het gaat over onze westerse samenleving. En die herken je hier ook zo zonder meer in. Dat is toch consequent? Als het één waar is over het 2-stammenrijk, moet het toch in verband met het 10-stammenrijk hetzelfde zijn. En dat is ook zo. En dan staat er, aan het einde nog van hoofdstuk 12, daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heer zal hem zijn smaad vergelden. Bovendien, het mag toch niet al te moeilijk zijn te begrijpen dat die grote verdrukking en het oordeel over de gehele mensheid, over de volkeren, weliswaar in de eerste plaats Juda treft en daarna alle andere volkeren. Maar als je die andere volken moet gaan tellen, begin je toch ook gewoon bij wat ooit Israël was. Logischerwijze. Bij die andere stammen die aan Israël worden toegevoegd en die samengevoegd zouden worden met de gelovigen uit de Joden tot één volk Israël, waarbij de Heer de beide huizen van Israël zou verzamelen uit de volkeren, althans het gelovige overblijfsel daaruit. Dus als het oordeel over Juda geweest is, dan volgt dus logischerwijze meteen het oordeel over Efraïm. En in de praktijk is dat is dat West-Europa in ieder geval, en Manasse, Verenigde Staten van Noord-Amerika? Jazeker wel. Hoofdstuk 13. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël. Hij was de eerstgeborene binnen Israël, de stam van Efraïm. Maar Israël zelf was de eerstgeborene onder de volkeren. Dat wil zeggen, de hoogste macht en autoriteit in heel de wereld berustte feitelijk bij Efraïm. En dat was ook zo. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Efraïm was de dominante stam in Israël. Nou eenmaal. Dat wil zeggen, als Efraïm wat te zeggen had, dan luisterde iedereen. In onderdanigheid naar het gezag van Efraïm als hoofd van de... van het volk, als hoofd van de familie, dat zijn we ook allemaal kwijt, hè. Een volk is een volk omdat het familie is. Dat mag niet meer, hè? Dat mag je niet meer zeggen. Maar het probleem daarvan is weer dat als je dat ontkent, dan heeft geen enkel land of volk nog als natie enig bestaansrecht. En dat is ook de reden waarom men dat afschaft. Hij streeft niet alleen naar Verenigde Naties, dat is te hoog gegrepen, maar dan toch op zijn minst een Verenigd Europa. Of zoiets, alle landen samenvoegen, alle landen, alle grenzen verdrijven enzovoort. Alle mensen gelijk en alle mensen weer een broeder. Dat in het Duits moet, dat weet ik niet. Het had ook Frans kunnen zijn, maar dan ben ik iets verder terug in de geschiedenis. En nog verder terug was het Latijn trouwens, maar toen maar. Maar ja, het is geen Bijbels idee. En bovendien, en ook los daarvan, een volstrekt onhaalbare kaart. Hè? Dat bestaat gewoon niet. Je kunt niet mensen zomaar van allerlei afkomst en slag en cultuur en geaardheid, het is... Sommigen denken dat dat meteen seksueel is, maar dat is niet zo. Geaardheid, die kun je niet zomaar allemaal bij elkaar zetten in één leefgemeenschap. Nee, ja. Grieken en Hollanders samen, dat gaat niet goed. Met een hek ertussen gaat het goed, er mag nog een deur in ook. Dat is mijn vraag, maar dan moet het wel gehad hebben. Want ja, dat is ander volk. En ik gun het ze. Met alle respect, wat het waard is dan, maar... dan hoop ik altijd dat ze ons ook respecteren. Maar samen één huishouding voeren. Ja, jongens, je wilt toch niet met iedereen samen een huishouding voeren? En leven vanuit dezelfde kas- en bankrekening, dat weet je toch niet, of wel? Nou, internationaal doet men dat wel. En wat mensen daar bedacht hebben, dat zou wel interessant zijn. Dat gaat aan de realiteit en de werkelijkheid, en daarmee ook aan de waarheid volkomen voorbij, hè? Maar goed. Maar een volk is een volk omdat het... Vroeger was dat zo, dan waren we van Duits bloed. En nog later waren we... Nee, en daarvoor waren we van Nederlands bloed trouwens. Ja. Hangt er vanaf. Nee, ons volkslied is van Duits bloed. En dat volkslied is ouder dan het volkslied dat wij hiervoor hadden tot in de 30e jaren. Want toen hebben ze pas het Wilhelmus ingevoerd als volkslied. Daarvoor was het wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Maar ja, dat mocht niet meer, hè. Toen al niet meer. Ja, dat is allemaal nog maar kort geleden, broeder. Dat is enige tientallen jaren allemaal maar, hoor. Toen maar. Maar goed, toen waren we nog één volk. Maar ja, nu niet meer, dat weet u, ook om andere redenen niet. Dus, en dat het niet te regeren valt. Nou is dat in Nederland altijd al moeilijk geweest om het land te regeren. Maar laat ik u daar niet meer lastig vallen. Maar ja, het kan ook helemaal niet, hè. Toen maar. Maar in het verleden in Israël, als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij was hoofd van de familie, had autoriteit, had gezag. En de drager van de naam, de titel. En er staat er ook, hij heeft zich verheven in Israël. Niet als iets negatiefs, maar als iets positiefs. Hij is krachtig geworden. U kent die uitdrukking nog misschien wel uit 1 Kronieken 5. Zo is aardig om het weer eens te lezen. In 1 Kronieken begint met een... Ja, waar zou het nou mee beginnen? Het begint met genealogie, met afstamming. Wie er wel bij het volk horen en wie niet. op grond van afstamming. Dat ligt voor de hand. Dat is de basis van een volk, hè? Van oudsher, zeg ik dan maar. Vroeger, oorspronkelijk, hè? Ja. En dan staat er, de zonen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël, want Ruben was de oudste zoon van Jacob, dat weet u. De kinderen van Ruben nu, hij was er zelf verbaasd over, daarom heet hij Ruben, hè? Nee? Ruben. En voilà. En Sidar. Want Ru, dat is van Ra, Sin. En Ben is een zoon. Dus het is gewoon Sin, een zoon. Hm? Soms denk ik, je had er niet helemaal op gerekend. Maar ja, toen maar. De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël. Want hij was de... Er komt een hele lange tussenzin. De loopt tot en met vers 2. Geweldig vind ik dat. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, die ga ik niet uitleggen, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht, Jozef. Dus hier is het geslachtsregister en het begint dus met nakomelingen van Ruben. Naar aardse maatstaven. Maar het eerstgeboorterecht in de zin van het erfrecht enzovoorts. Ja, dat werd door Jacob niet gegeven aan de oudste zoon, maar aan de zonen van Jozef. Dat wil zeggen, aan de zonen van de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob, die trouwens de eerste had moeten zijn, maar ook al gepasseerd was. Dat vind ik altijd een leuke zin zo. Ik heb hem uit mijn hoofd geleerd vanmiddag. Net in één keer gelukt.
Ik ken die al lang.
Maar goed.
Je hebt hem al eerder uit je hoofd geleerd.
Ja.
Ik heb hem vanmiddag niet geleerd.
En dat het dan lukt, dat begrijp ik ook nooit. Maar het is weer gelukt. Hè.
Goed gaat lukken.
Goed. Pilletjes. Hè. Nou ja. En dan staat er, want Juda werd machtig onder zijn broeder. Kijk, heb je dat? Juda werd machtig onder zijn broederen. Namelijk die tot een voorganger was uit hem. Dat wil zeggen, Juda werd de koning. Voorganger is een ander woord voor koning. Althans in het Oude Testament. Ja. Want het koningschap ging inderdaad naar Juda. Doch de eerstgeboorte was, en blijft natuurlijk, van Jozef. En ik kom erop vanwege die uitdrukking, hij werd machtig onder zijn broederen. Ja, Efraïm ook. En bij nader inzien, wij lezen hier in Hosea 13 vers 1. Efraïm heeft zich verheven in Israël. Nou, Efraïm die werd ook machtig onder zijn broederen. Want nadat eerst het huis van David uit Juda dus het koningschap ontving en verwierf. Met alle beloften die daarbij kwamen van de Heer. Moet ik u dan toch zeggen dat na twee generaties het koningschap over Israël van het huis van Juda werd weggenomen en gegeven aan Jerobeam, we hebben het over de zogeheten scheuring van het Rijk. En Jerobeam, ja, dat was de stamoudste van Efraïm. Dat wil zeggen, Efraïm werd toch koning over Israël. Alleen, dat was op die zijlijn. En ook niet voor altijd bedoeld. En het duurde trouwens ook niet zo heel lang. Want de geschiedenis van de 10 stammen wordt gekenmerkt doordat 7 verschillende koningsdynastieën voorbij gingen totdat het volk niet meer bestond. Dat wil zeggen, tot aan de Assyrische ballingschap. U weet wel, een poosje een bepaalde familie en er komt een ander en die slaat er een paar dood. En dan zegt hij, nou ben ik koning. En dat vererft zich dan weer. En dat tot 6 keer toe, om zo te zeggen. Het waren 7 verschillende dynastieën. Heb je dat? Ja. Nee, dat ik even stop. Ik sta even na te denken over het Britse koningshuis. Die kent dat eigenlijk ook, hè. Dus, het is ook Efraïm, maar die kent dat ook. Het tegenwoordige huis is van Hannover. Die luizen ook van Duitse bloed, hè? Dat weet je toch? Dat is waardig om eens te zeggen. Of juist niet, dat weet ik niet. Het Hannoveriaanse huis. En toen, die naam vonden ze ook niet zo prettig. En toen hebben ze maar een Engelse naam bedacht. Engelse familienaam voor het tegenwoordige koningshuis. Het was wel familie, maar het sterft zo'n tak uit. Dat komt nogal eens voor. En dan moet er ijverig gezocht worden naar wie er in aanmerking komt uit een van de andere takken om de Britse troon over te nemen. Die zijn ook van Duitse afkomst, broeder, ja. Je zit verbaasd te kijken van, hé. Ja, dat is zo. En nu heten ze, hoe heten ze nou? Windsor. Ja. Ik kom altijd op Stuart, maar dat kan niet. Dat is weer een ander huis, hè. Van weer in het verleden. Het huis van Windsor. Ze heette nu van de achternaam van Windsor, maar ze hadden de Duitse naam. Van Hannover. Ja. En dat wij het dus met een Duits koningshuis moeten doen, maar dat wist hij al lang natuurlijk. Hè. Dus van dezelfde familiebroeder, dat maakt niet zoveel uit. We hebben nog eens een Nederlandse, uit het huis, een Nederlander uit het huis van Oranje gehad, als koning van Engeland. Ook nog eens. Hè? Ja, zeker wel. Dus toen maar, het is allemaal familie van elkaar. Dat is ook de reden waarom af en toe zo'n tak uitsterft. Maar dat mag je ook niet hardop zeggen. Terug naar Hosea 13. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij had gezag. Hij was aan de macht gekomen. Hij had zich verheven in Israël. Maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. Ik herinner u eraan dat de Heer zelf ooit aan Jerobeam uit Efraïm 10 stammen van Israël gaf. En hij noemde het Israël en hij zei tot Jerobeam, ik maak jou koning van Israël. En het heette dus ook Israël. En niet zodra deze man uit Efraïm koning was, vond hij de afgoderij uit. Ja, toen kreeg je meteen die gouden kalveren. 2 gouden kalveren, lees maar na. In 1 Koningen 12 is het, geloof ik. Toen ging het meteen dus al mis. En daarna werd het de Baaldienst. En daarmee hield hij de beide buren te vriend. Want ja, als je koning wordt, dan kom je in de politiek terecht. En in de politiek moet je proberen het machtsevenwicht te bewaren. En evenwicht bewaren, daar ben je constant mee bezig, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, doe je dat, hè? Op de motorfiets of zo, daar ben je constant bezig om je evenwicht te bewaren. In de politiek gaat dat zo. Dus hij nam een godsdienst en maakte een godsdienst ontleend aan die van Egypte, waar hij trouwens jarenlang gewoond had op de vlucht voor Salomo. Daar hebben ze de Apisdienst, weet u wel, die stieren, die heilige stier. En hij vond een heilige kalf uit. Het gouden kalf. Dus toch familie dan. En een beetje ondergeschikt. Dus dan loop je toch kans dat je wat makkelijker vriendschap houdt met Egypte. En aan de andere kant de Baaldienst. Ja, die was ontleend aan Tyrus en Sidon en welke steden daar in het noorden maar lagen. En zo hou je buren rustig, tevreden. Ja, want politiek en godsdienst, dat weet u, gaan van huis uit hand in hand.
Ja. Hij maakt ook blij dat ze terug zouden gaan naar Jeruzalem.
Ja, ja, hij, daarmee ja. Natuurlijk de overlegging van Jerobeam was, maar dat ging allemaal over die machtsverhoudingen, was het idee van als die Israëlieten dan Jehovah willen blijven dienen, dan, ja, dan gaan ze naar Jeruzalem, maar dat ligt in Juda, dat is een tweestammenrijk, dan raak je ze allemaal kwijt. Dus zegt hij, we moeten wat anders ervoor in de plaats stellen hier in ons eigen gebied. Ja, en dat is politiek allemaal, hè. En politiek heb je nodig als je niet op de Heer vertrouwt. Voor Israël geldt dat in ieder geval. Meer wil ik daar maar niet over zeggen. Maar de Heer had gezegd, denk erom, je bent mijn volk. Je sluit geen verbonden met de buren en je houdt je niet bezig met afgoderijen, met de goden van die buren. Je blijft er verre van, je bent mijn volk en als er wat is, kun je bij mij terecht. Hier is mijn telefoonnummer. 10565, dat is gemakkelijk onthouden. Ja. Nou goed, hier is mijn naam, Jehovah is mijn naam. Mijn aanspreeknaam staat er ergens in de Bijbel zelf. Vind het erg mooi, zo'n uitdrukking. Dat betekent gewoon, je roept die naam aan en dan... hè? En dan regel ik wat, zei de Heer. En hij deed er enige beloften bij enzovoort. Maar ze deden dat niet, ze wilden zijn als alle volkeren. En toen kwamen ze zelf in de problemen terecht. En daarmee verdwijnt die autoriteit ook van Israël, en in dit geval van Efraïm. Hij is schuldig geworden aan de Baal. En ik heb jullie eerder verteld, in feite, zij hebben de Baaldienst over de hele wereld verbreid. Inclusief de mensenoffers die daarbij gebracht worden enzovoort. Ze zijn schuldig aan de Baal. Hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. Is in de macht van het verderven van de dood terechtgekomen. En het zal erop uitdraaien dat dus een einde gemaakt wordt aan deze natie. Hij is zijn leven, dan wordt het recht op leven verloren. En zijn kracht en autoriteit enzovoort. En het is dus ook heel schermielig dat wij wel leren over een geweldig rijk van de Foeniciërs. En ons niet realiseren dat het de Israëliërs waren, de Israëlieten waren. Maar de naam is weg. Wat ze ook bereikt hebben, het is verdwenen uit de geschiedenisboeken. En als u mij vraagt, is dat een deel van het oordeel wat de Heer over hem gebracht heeft. Zodanig dat men het bestaan van een rijk van Salomo, zelfs van iemand als Salomo, in twijfel trekt. Ook in christelijke kringen overigens. Want zeg men, we vinden er niks van terug. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Nou ja, grappig is niet het goede woord. Ironie is het op zijn minst. Maar de naam is uitgedoogd. Zo is het gegaan. Hè? Ja. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Afgoden naar hun verstand die altemaal smedenwerk zijn. Waarvan zij zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gaat, als kaf van de dorstvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Dat zijn vier metaforen voor het verdwijnen vanzelf. En binnen de kortste keren. Dat was de morgendauw en het kaf van de dorstvloer. Een beetje wind en het is al verdwenen. Ja, het is allemaal niks, stelt niks voor. Het heeft geen gewicht. En dus wordt het met het minste zuchtje wordt het weggeblazen. En dat is ook wat inderdaad gebeurd is met dit hele rijk. Ooit een wereldrijk, maar er bleef niks van over. Waarom niet? Zij zijn voortgevaren te zondigen. Ze zijn ermee verder gegaan. Die Baaldienst natuurlijk die ze ontwikkeld hebben. Nou ja, daar zijn ze in verder gegaan. En dan staat er. En hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Waarna wij eventueel op zoek gaan naar dat ene zilveren beeld. Maar dat mag u natuurlijk ook wel weer vergeten. Want het gaat maar niet om één beeld, hè. Het is veel meer dan alleen maar één beeld. Zo zijn die dingen wel begonnen. Maar het zit vol met ironie wat hier staat. Hun zilver, u zou moeten begrijpen dat zilver hetzelfde is als geld. Zilver is gewoon geld. In de meeste talen, geld is zilver en zilver is geld. Nu niet meer. Nu is geld is meer blik eigenlijk. Toch? Vroeger zeiden ze, de baas, geld is niet van blik. Maar dat moet heel lang geleden geweest zijn dat men die term heeft uitgevonden. Nou, vooruit. Maar van hun rijkdom, en die hadden ze. Die hebben zij ook verworven. Het rijkste land ter wereld, in ieder geval in de dagen van Salomo. Ja. Maar van hun rijkdom hebben zij een gegoten beeld gemaakt. Ik begrijp waar het over gaat. Zilver bewerken, gieten, smelten, gieten en een afgodsbeeld enzovoort. Ik hoop dat u ook begrijpt dat het maar niet gaat om iets tamelijks onschuldigs als het maken van een beeld. Maken van een beeld is redelijk kunstzinnig, creatief, de sculptuur. Als het een beetje een mooi beeld is, waarderen we het misschien ook nog. Het is nooit weg in een museum, denk ik wel eens. Daar gaat het niet alleen maar om. Waar het natuurlijk om gaat. Kijk, natuurlijk maakten ze beelden van Baal, Baalbeelden. Die stonden dus overal, en niet alleen in Baalbek, hè. Die beelden stonden natuurlijk overal. Maar het gaat maar niet om die beelden. Het gaat natuurlijk toch om die Baal die geacht wordt zich daarachter of in, weet je wel, achter dat beeld te bevinden. Het blijft zo dat een beeld is een uitbeelding van iets. Maar u weet hoe dat gaat bij het gepeupel, bij het gemeen. Heel oud Nederlands. Bij het volk. Die zien alleen nog maar een beeld en denken dat is die God. En dat is het dan.
Omdat de mensen willen wat zien.
Ze willen wat zien en willen wat. Terwijl ik even stil, denk ik aan dat beeld van Petrus. Ja. Ik meen dat het gewoon in de Sint-Pieter was, als ik me goed herinner. Een gigantisch beeld. Maar je had een prachtige, glimmende, grote teen, die trouwens niet meer zo heel groot was. Maar omdat elke voorbijganger even die teen strijkt of zelfs kust. Ter ere van Petrus. Ja. Nou ja. Enzovoorts. Dat staat hier trouwens ook. De mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Voor de pracht van de zin. De mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Je kan het zo in een liedje zetten. Geweldig. Ze zullen de kalveren kussen. Ja. Dat wil zeggen dienen, eerbiedigen en zich aan hem onderwerpen. U weet dat Psalm 2 zegt, kus de zoon omdat hij niet toorne. Waarbij dat kussen staat, uiteraard voor niet alleen maar aanhankelijkheid betuigen, maar ook onderwerping. En dat zit dus hier ook achter. Kussen is eigenlijk eenwording. Kussen is een betrekkelijk onschuldige vorm van gemeenschap, eigenlijk. Daarom was het vroeger in het openbaar ook verboden. Ja, echt wel. Maar goed. Maar wat de goden betreft, nou ja, men zou die afgodsbeelden kussen. Maar het punt is natuurlijk dat het niet maar gaat om beelden. Oorspronkelijk überhaupt al niet, want er wordt geacht zo'n beeld wordt geacht uitdrukking te geven aan de een of andere imaginaire godheid. Die ontastbaar en onzienlijk is, maar om hem een beetje gestalte te geven. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, die wil wat zien en tasten, beeldt men het uit. En dat vind je in alle godsdiensten, inclusief in het zogeheten Rooms-Katholicisme. Niet te verwarren met het christendom. Doet er nou niet toe, maar daar vind je natuurlijk beelden. Je moet wat hebben, enzovoorts. Maar het maken van een beeld is eigenlijk de uitdrukking van het maken van een godsbeeld. En ik bedoel bij godsbeeld nu niet maar een gegoten beeld, maar iets wat wij wel degelijk in het Nederlands godsbeeld noemen, of met een iets ouder woord, een godsidee. Dat wil zeggen, men maakt zich een god, dan weliswaar niet met dit gereedschap, maar gewoon door te denken, dat weet u, hè? Men maakt een godsbeeld, heet dat. Ik zeg altijd, wij hebben een god, anderen hebben een godsbeeld. Hartelijk gefeliciteerd, red je. Maar wij hebben een god. En godsbeeld. Onze god, die zei, gij zult u geen gesneden beeld of enige andere gelijkenis maken. Bij een gelegenheid werd het toch gedaan, op gods initiatief overigens zelf. En hij zei tot Mozes, maak u een vurige slang, dan wel een koperen slang, Dat is hetzelfde, hangt er vanaf wie het vertaalt. Hè. Het is gewoon hetzelfde. Maak je een koperen slang en zet die op een staak en verhoog die enzovoort. Dat was dus een afbeelding van God. Een uitbeelding van God. Meer speciaal, het is een uitbeelding van de Messias als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar een paar jaar later lees je in de Bijbel dat die koperen slang vereerd werd op het niveau van de afgoden. En toen is hij ook vernietigd geworden. Toen was men de gedachte erachter in ieder geval kwijt. En toen was het niks anders dan afgoderij in de praktijk. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En ik ben van mening, sorry, maar ik ben van mening dat in het Rooms-Katholicisme die beeldendienst inderdaad geen andere functie heeft. Zo werkt het nou eenmaal. Je kan ze kapot gooien, beeldenstorm. Wanneer was dat? 1566. Je kunt beelden kapot gooien. In de reformatie is dat ook gebeurd. Dan maken ze nieuwe. Het helpt allemaal niks. Maar dat is nog het ergste niet. Beelden zijn, als ik ze zie, dan denk ik, nou, leuk in elkaar gestoken, leuk ontworpen, of niet mooi, dat maakt mij verder, ik zie er niks in, krijg er geen waarde aan. Maar het hele punt is dat er anderen zijn die hechten daar wel waarde aan en hebben daar een idee bij van wat daarachter zit, enzovoorts. En dat is veel erger. Ik bedoel dat men zich letterlijk een beeld maakt van God, dat wil zeggen met zilver en men giet het en wat men. Dat is nog tot daar aan toe. Begrijp je me goed, de Bijbel verbiedt het. Maar dat is nog tot daar aan toe. Wat in onze dagen gebeurt, is dat een Gods idee ontwikkeld wordt. Een Gods beeld dus, maar louter abstract. Maar wel een Gods idee dat beschreven kan worden. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat ook gewoon terugvind in de, laten we zeggen, de tamelijk reguliere christelijke geloofsbelijdenissen. Het hele idee van de drie enige God, zoals vastgelegd in. Of u weet hoe dat vastgelegd is, dat weet ik niet. Maar ik zeg, het idee van die drie enige God, zoals vastgelegd bijvoorbeeld in de geloofsbelijdenis van Nicea en later enige malen herhaald. Dat is een volstrekt onbijbels Gods idee. Men maakt zichzelf een God. En men heeft het ook niet uit de Bijbel. Men heeft het zelf bedacht. Men heeft erover nagedacht. U weet wel, wat ik dan maar altijd maar noem de grote denkers der mensheid. Ze hebben dat bedacht. En de een had zus een idee en de ander had zo een idee. En dat hebben ze eens naast elkaar gelegd. En ze zijn tot groepsvorming gekomen, zal ik maar zeggen. En je partij die zag het ongeveer zus en de andere partij zo. En uiteindelijk zei de keizer, ja, dat is ook een gedoe. Laten we er maar over stemmen. En hij riep een synode bij een concilie bij elkaar. In Nicea. De keizer deed dat. De Romeinse keizer. Ja. Constantijn. En toen hebben ze daar eens over gepraat. En daarna gestemd. En met meerderheid van stemmen hebben ze toen dat idee aangenomen. En sindsdien zitten wij ermee opgezadeld. En denken dat het Bijbels is. Maar het is helemaal niet Bijbels. Op geen manier. Men heeft een eigen godsidee ontwikkeld. En los daarvan, er zijn mensen die hebben een Gods idee. Zo van, God is die aardige, lieve oude man. Want oud is hij natuurlijk, anders kan je geen God zijn. Hè? Maar goed. Althans niet schepper van hemel en aarde. Dan moet je toch enigszins op leeftijd geraakt zijn. En oude mensen zijn mild, zoals u, niet allemaal, maar het schijnt wel zo te zijn. Oude mensen zijn mild, dus God is een mild man en die is. Die is genadig, barmhartig en hij is goede tieren, hij is liefde. Dus hoezo zonde? Dat komt wel goed. Maar God weet dat wij zwakke mensen zijn en dat we wel eens wat verkeerd doen. Maar dat rekent hij ons niet aan. Bovendien, dan had hij ons niet zo moeten maken. Kortom, het is nog zijn eigen schuld ook. En ik weet hele theorieën over dat God zelf de zonde heeft uitgevonden. Ja, nee, serieus. Ik verzin het niet. Echt wel. En dat om die reden dus alle mensen vanzelf wel zalig worden. Maar het godsbeeld dat zij hebben, herken ik niet in de Bijbel, hoor. Hoewel ze er hier en daar bijbeltekst bij hebben. Elke ketter heeft zijn letter, broeder, dat is bekend. Dat is ook allemaal klassiek, maar vooruit. In de Bijbel kom ik tegen een rechtvaardig God. Die zegt, jullie denken dat ik het niet zie of dat ik het niet hoor. Maar ik zie alles en ik hoor alles en ik hou me er ook mee bezig. En op mijn tijd zal ik, of over 120 jaar zal ik, of over 40 dagen zal ik, of wat het maar was. Of na 70 maal 7 jaar zal ik, enzovoort. En dan doet hij dat gewoon. Rigoureus. En dan lees je dingen als, en het bloed kwam tot aan de tomen der paarden, enzovoort. Hè? Hoezo? Is dat die God die liefde is? Jazeker. Hij zorgt dat er eenheid komt, maar allen die eenheid, die gemeenschap tegenstaan, ruimt hij op. Dus, want God is een God van liefde en die tolereert dat niet. Zie? Bovendien, God is een rechtvaardig God. Ik herhaal altijd met genoegen, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, niet omdat de liefde Gods daarin geopenbaard wordt, ook niet omdat de genade Gods daarin geopenbaard wordt, maar omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Want dat is het belangrijkste waar het om gaat, in heel de heilsgeschiedenis eigenlijk, om de rechtvaardigheid Gods, die in twijfel wordt getrokken en die door sommigen dus ook compleet genegeerd wordt. Onder het motto, God is liefde. Heb ik nou voldoende gezegd voor het idee van, men maakt zichzelf een eigen godsbeeld. Men boetseert het weliswaar niet. Niet letterlijk, men krijgt er geen vuile handen bij. Maar het vuilt je hart wel hoor, als je daarmee bezig bent. Men denkt wat uit. En daar gaat het gewoonlijk fout, hè. Omdat in het denken van de mens, men gewoon, wordt gewoonlijk niet de waarheid, dat wil zeggen bijbelse waarheid betrokken. En daarom, men zit vol met idealen die de kop opsteken, die de samenleving veranderen en die de revoluties bewerkstelligen en oorlogen tot stand brengen en ook weer vrede brengen enzovoort. En het zijn allemaal idealisten die het veroorzaken enzovoort. Maar waarom werkt het niet? En het antwoord is omdat het geen rekening houdt met de realiteit. Men denkt dat alles maakbaar is. En het is niet zo. We zitten met de status quo. Schrijf hem op, die rijdt meteen. We zitten met de situatie zoals die nou is. En dat is, we leven in een wereld waarin alles voorbij gaat. Alles verdwijnt, alles brokkelt af, alles degenereert, inclusief de mens. En bovendien, de mens is een zondaar. En niet alleen de mens, want de zonde werkt, eigenlijk is het één ding, hè? De zonde werkt in heel die oude schepping. Het is namelijk mis, dat is het moderne Nederlandse woord voor wat vroeger zonde heette. Het is gewoon mis, dat was het dus altijd al. En in die misse bedoeling kun je wel proberen idealen te realiseren, maar het is volstrekt onmogelijk. Dat is een van de redenen waarom wij als gelovigen geplaatst zijn buiten de lege plaats en getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Moeten wij dan niet iets bijdragen aan de wereld? Het antwoord is, ja, dat is volstrekt onmogelijk. Er is niks aan te verbeteren. De zinloze bezigheid. En bovendien, wat je ook tot stand brengt, het wordt toch achterhaald. Dat is allemaal van tijdelijke aard. Het heeft geen enkele betekenis meer. Hebben jullie dat? Nou ja. Zo ziet de menselijke geschiedenis eruit. En zo zegt de prediker dat. Hij zegt, alles wat er is, is al eens een keer eerder geweest. Het herhaalt zich. Het is maar niet door de Fransen uitgevonden, die stwaarste repent, dat staat gewoon in de prediker, hè? Prediker 1. Het komt allemaal steeds terug, steeds opnieuw de kop op. Altijd weer iemand die een idee heeft over hoe het zou moeten. En dat komt altijd op hetzelfde neer. En elke keer gaat het dan weer fout. En gewoonlijk loopt het uit op oorlog, op bloedvergieten. Want Dat is een beetje komisch. Als je die mensen hebt die graag de vrede willen brengen in de wereld of een heilstaat willen bewerkstelligen, dan betekent het altijd dat ze moeten uitroeien degenen die daar naar hun normen niet inpassen. Nou, dat is het probleem. En God zal dat ook inderdaad doen. Die brengt een heilstaat en die roeit dus uit degenen die daar niet inpassen. Zo gaat het wel. Ja, maar als je dat zo achter zo terugkijkend op de menselijke historie overziet, dan wordt het toch komisch. Ja. Het is bloedernstig, maar ja, komt altijd weer terug. Hè? Ja, herhaalt zich. We hebben zoveel messiassen gehad. Even terugrekenen. Hitler. Die zou toch 1000-jarig rijk brengen? Ja. We hadden dat toch? Ja. Daarvoor hadden we Nappi. Nee. Hè? Napoleon. Ja. Nou ja, die kwam van Corsica, dat weet je het wel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar een, hè? En ja. Heel lang. En toen hadden we Karel de Vijfde. En daarvoor hadden we Karel de Grote. En daarvoor hadden we, wie hadden we nog meer? Hadden we natuurlijk de Romeinse keizers. En we hadden nog Alexander. Nou ben ik al erg ver terug. Ben je Alexander de Grote? Die had ook zulke idealen. Het was een en al bloedvergieten. Het moest gerealiseerd worden allemaal door veldtochten. Door militair geweld. En beroepsmilitair, dat was een eerbaar beroep, hè. Want het was ter bevordering van de welvaart en het welzijn van de mens en om idealen te realiseren. En Mohammed heb ik nog overgeslagen, trouwens. Dat kan je beter niet doen. Tja. En zo verder. Kortom, de mens maakt zich een godsbeeld. Ook de moderne mens en ook de moderne westerse mens, onze tijdgenoot, onze samenleving, maakt zich godenbeelden, nou ja, het is erg afgezakt, moet ik u zeggen. Want over het algemeen ligt het nu op het niveau van allang niet meer een persoonlijke god. Maar men verklaart een bepaald beginsel tot godheid. Hè? Bijvoorbeeld het beginsel van de evolutie. Ja, oh ja, maar die zelf, dat is, als je moderne religie, dat gaat over milieu, weet u wel, het milieu. Het woord heeft daartoe ook een andere betekenis gekregen dan vroeger, het milieu. Soms hoor ik mensen praten, nou, dat is gewoon religieus waar ze mee bezig zijn, hè. Heel verschrikkelijk. De hele samenleving draait daarom, toch? Ja, wij moeten zussen, we moeten zo. En als we wat moeten, betekent het in de praktijk dat we niks hoeven, maar we wel belasting betalen. Dat is waar het over gaat. Het is altijd zo geweest. Dat betekent dat je moet betalen. Men vindt godheden uit om aan inkomsten te komen. Dat is het eigenlijk. Altijd zo geweest, maar tegenwoordig is er niet veel meer van over dan alleen dat nog maar. Hè? Maar het is wel zo. En we hebben vrijheid van drukpers, in de hoop dat de waarheid gepubliceerd zou worden. Maar in de praktijk wordt gebruikt voor de leugen. Meer dan ooit tevoren. Het is een samenleving waarin we leven. Wij vrij? Vergeet het maar. Nee, het enige waarvan ik denk, we zijn toch vrij, is dat wij hier bij elkaar kunnen zijn zonder dat de overheid zich mee bemoeit. En vraagt, wat doen jullie daar eigenlijk? Want het was kort geleden ook in Nederland wel anders, hoor. Ja, mocht echt niet. Meer dan 20 man bij elkaar, dat ging zomaar niet. Ze kregen meteen een inval van de politie. Omdat het bedreigend geacht werd voor het land en voor de samenleving. En voor de uitvoering van de idealen die mensen met de Bijbel dicht zelf bedacht hebben. Hun eigen religie. Dat gebeurt dus nog steeds. Ja. Nou ja. Wat erover staat hier in Hosea 13, vers 2 is: nu zijn zij voortgegaan te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Hey, herinnert u zich dat? Israël werd verlost uit Egypte en ze waren nog maar nauwelijks de Schelfzee door. Of zij huurden Aaron in, Dat was, die kennen wij later. Maar die kennen wij als de eerste hoge priester van het oude verbond. Dus de godsdienstige leider van het volk. En zij zeiden tegen Aaron, maak ons een kalf, of wat ze maar zeiden. En dat deed de man ook nog. Op zeer democratische wijze, dus er was niks mee mis, denk ik dan altijd. Maar het was wel mis. Ging meteen fout. Ze maakten zichzelf een god. En zeiden daarna, als je het niet weet, moet je het nodig nalezen. Ja. Zij zeiden daarna, Israël, zie hier uw god. Ja. Die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En morgen zullen we voor Jehovah een feest vieren, want zo heette dat gouden kalf. Staat er? Allemaal.
Ik vond het staat wel leuk.
Dat wil zeggen, het werd geacht een uitbeelding te zijn, wel degelijk van Jehovah.
Ze moesten hem opdrinken.
Ja, uiteindelijk ja. Maar niettemin, ze hadden hem zelf gemaakt.
Ja. Yeah.
Nou ja, als die God bestaat die hen uit Egypte land heeft uitgeleid, hoeven ze hem ook niet zelf te maken. Dan zouden ze alleen moeten komen tot kennis van hem. In plaats daarvan vinden ze hem uit. Heb je die nog? En hetzelfde geldt veel later voor de Heer Jezus. Wij zouden komen tot kennis van Christus. De kracht van zijn opstanding. We zouden hem niet uitvinden. En toch, dat is wat gebeurt. Men vindt zelf een Christus, een Jezus, eventueel, uit. En men geeft een beschrijving van wie hij is en wat hij was en hoe hij leefde. Dan doet een ander het en dan ziet hij er weer anders uit enzovoorts. Want men weet hem altijd zo te modelleren dat hij past in de eigen levens- en wereldbeschouwing enzovoorts. He? Hebben jullie dat nog? Bij de Rooms-Katholieken is Jezus Rooms-Katholiek. Dat lijkt me toch wel duidelijk, of niet? Nee. En bij de vergaderingen is hij bij de vergaderingen. Dat is jammer, want dat kan niet. Daar kan je niet bij zijn, hè, Henk. Daar kan je er niet bij zijn. Maar, nou ja. Het zijn van die moeilijke dingen. En ze zijn ook lastig te benoemen. Maar niettemin, zo gaan die dingen wel. En ik hoor mensen praten over Jezus voor en, ja, en Jezus na. Nou, tegenwoordig niet meer zoveel. Maar, en dan dacht ik, ja, die Jezus ken ik niet. Is er nog één? Maar het is in ieder geval een andere. Tegenwoordig noemen ze hem niet zoveel meer. Ze zijn hem helemaal kwijtgeraakt. Om voor de hand liggende redenen. Tegenwoordig hebben ze het alleen nog maar over God. En dat wordt ook wel minder, want het ootje ertussen is ook wel vaker door een apostrof. Daar hebben we het laatst over gehad, geloof ik. Er wordt minder en minder. Eerst vervangt men de Bijbelse Jezus door een die men zelf bedacht heeft. En later komt men erachter dat je daar ook niet veel aan hebt aan die Jezus. Dus dan wordt hij afgeschaft. Zo werkt het. En eerder is dat gebeurd met God als zodanig. Men maakt zich een eigen godsbeeld. En daarna blijkt die God toch niet te beantwoorden aan wat men van die God verwacht. En schuift hem dan aan de kant en zegt er is geen God. Dus wat gebeurd is, men vindt dat God degene is die verantwoordelijk is uiteindelijk voor al wat in de wereld gebeurt. En in het bijzonder dus in ons eigen particuliere leven. En als God ons niet rijk maakt en ons welzijn behartigt en het gaat van alles fout in ons leven, zeggen we waar is God nou? Dat betekent dus dat wij verwachten dat hij verantwoordelijk is daarvoor. En daarna zeggen we, nou ja, hij doet er niks aan, dus nu heb ik ernstig mijn twijfels over of hij wel bestaat. Nou, die God bestaat ook niet. Zo gaan die dingen. Men legt de Bijbel aan de kant, maakt zichzelf iets en trekt dan na verloop van tijd, is vaak pas een volgende generatie natuurlijk, of twee generaties verder, en trekt dan in twijfel of het wel zo is. Het is ook niet zo, maar men heeft het ook zelf uitgevonden. En moeilijker mag je niet zijn. Alleen ja, het is hard om dat te erkennen. Maar aan de andere kant is het hoogst noodzakelijk. En het is een waarschuwing voor ons. Dat wij er niet toe overgaan om onszelf een godsbeeld te maken. En ik neem aan dat u niet van plan was om zo'n ding te figuurzagen. Maar Sorry. Maar misschien denkt u er wel een uit en boetseert u de heer naar uw eigen ideeën of verlangens. U gaat er in teleurgesteld worden. Bovendien, deze doet dat niet. Dat is afgoderij namelijk. Ja. En ook al noem je je eigen godsbeeld met de naam van de God van de Bijbel, dat deed Israël met een gouden kalf ook. Maar ja, het was wat ze zelf gemaakt hadden. En zo gaat dat dikwijls. En vreemd genoeg, atheïsten, dat zijn dus degenen die buiten zijn, heet dat, in Bijbels jargon, die kijken van een afstandje en die zien dat precies zo, hoor. Die zeggen gewoon, ja, die christenen, ja, die hebben een God nodig. En dus hebben ze er een uitgevonden. Dat zijn slappe mensen, zijn mensen die niet, die losers in de wereld. En die moeten zich troosten met een hiernamaals, dan komt het alsnog allemaal goed. Nee, dat is niet alleen de beschrijving van alverzonders, maar van, zeg het maar ronduit. Maar van christendom en van religie in het algemeen. Men heeft een God nodig, daarom heeft men er een uitgevonden. En in de praktijk denk ik dat men er niet zo ver naast zit. In de praktijk. Want ja, mijn ervaring is dat je in Christen geen Bijbel onder de neus moet drukken. Daar zijn ze allergisch voor. Daar zijn ze bang voor. Omdat de Bijbel ons een ander godsbeeld voorhoudt dan dat we ze zelf hebben uitgevonden of hebben geërfd van voorgaande generaties. Ja. Uitgevonden door de grote denkers. He? Nou ja, de oudvaders, of wie het maar waren, doet er niet zoveel toe wie het allemaal waren.
Afgoden naar hun verstand
staat. Ja, dat staat naar hun verstand staat. Ja, ik was zover nog niet. Ik heb geen haast vanavond, zeker. We zijn op het laatste hoofdstuk, dus ik heb alle tijd, mensen.
We gaan koffie drinken.
Ja. Ze hebben zichzelf van zilveren gouden beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand. Toen ik het er straks voor las, toen dacht ik aan die uitdrukking die ik voor het eerst heb opgedaan in Enschede. Daar, als daar iets uit de hand loopt en iets doms gedaan wordt, dan roepen ze, wat een verstand.
Ja.
Of is dat hier ook zo?
Ja.
Ik heb hem voor het eerst gehoord in Enschede op tweede paasdag. Ik weet niet meer van welk jaar, maar dat was van een van die conferenties daar.
Wat een verstand.
Wat een verstand, riep ze dan. Dat is aardig uit. Daar zeiden ze trouwens ook, ik kan het niet wachten.
Ja.
Ik heb er wat uitdrukkingen geleerd. Dan. Ze hebben zich zilveren beelden gegoten. Het heet afgoden naar hun verstand. Naar wat ze bedacht hebben, naar hun bedenksels. En niet uitwendig alleen maar uiteraard ook abstract. Die goden zijn nou eenmaal mensenwerk, ze zijn door mensen zelf bedacht. Dat in de praktijk die godsbeelden geclaimd worden door wat in het Nieuwe Testament in het Grieks demonen heette. Ja, dat staat er ook, hè. Er staat gewoon de afgoden zijn demonen. Die laten zich dat aanleunen, die claimen dat dan op een of andere manier. Vragen we dat niet om dat te beschrijven hoe dat werkt, maar dat het gebeurt, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Maar het begint met, ze hebben het zelf bedacht. En wat hier heet afgoden naar hun verstand, dat heet in Jeremia bijvoorbeeld naar hun hart. Dat wil zeggen, daar staat dat de profeten profeteren uit hun hart. En de Heer zegt, ze zeggen al zo zegt de Heer, maar ik heb niks gezegd. Zij profiteren uit hun hart. Dat wil zeggen, dat is hun eigen idee, hun eigen hoop, hun eigen verwachting. Het komt recht uit hun hart, maar het is nou eenmaal gelogen. Dus.
In het laatste daar zullen ze zelf leren.
Dat staat er ook nog, ja. Dat is helemaal in het Nieuwe Testament, ja. Ja. Ze zullen zichzelf leraar opgaderen. Ik vind het een prachtige term. Dan worden mensen gepromoveerd tot de grote denkers, weet u wel. Ja. Daar hebben we mensen als Spinoza aan te danken. Volstrekt atheïst, maar ja, toen maar weer. Ja, en Erasmus, laat ik nog maar eens een noemen dan. Die mensen ontwikkelen ideeën, maar staan ver van de waarheid af. Eigenlijk, dat is misschien nou toch onaardig ben vanavond, dat komt toch door die strik, geloof ik.
Ja, dan spreek je wat losser en wat vrijer, hè? Heb je geen last van de
ik zal ik moet morgen naar Urk, ik zal hem weer omdoen, ik beloof het u. Lijkt me beter. Maar ze bedenken het zelf, los van de waarheid. Wat je dan krijgt is waan. Want dat is waan, hè?
En dat krijgt zin.
En waan is, als het extreem is, noemen wij het waanzin. En daar komt het idee vandaan dat grote intelligentie en waanzin, dat het dicht bij elkaar ligt. Dus niet echt waar, denk ik. Het is maar hoe je die dingen benoemt. Maar hier vind je dus wel hoe dat in elkaar steekt. Hè? Mensen bedenken van alles. Dat heet ook liegen tot je het zelf gelooft trouwens. Maar dat is onder de lagere standen, zal ik maar zeggen. Onder de hogere standen zijn het grote denkers. Maar wat er ontstaat is inderdaad waanzin. Men vraagt zich wel eens af hoe kan dat eigenlijk. Dat in de tijd al die Duitsers achter die Oostenrijker aanliepen. Weet die man ook weer. Ja. We hebben nooit naar binnen schieten. Maar goed, hè. Ein Volk, ein Führer. Had je er weer iemand die dacht één volk en één leider. Er was helemaal niks bijzonders aan, niks nieuws aan. Maar hoe komt het dat men daar achterna loopt? Ja, men gelooft in leugens. Er wordt een beeld geschapen, maar het staat volstrekt los van de realiteit. En dat is waanzin. En dat is het probleem van de grote denkers, denk ik altijd, ja. Men maakt zich los van de waarheid en verzint het zelf. Dan vindt men dus zelf de hemel uit. En die man die dat boek schreef is ook een aardig voorbeeld, denk ik. Die naam vergeet ik ook altijd. Die man die spoort ook voor geen meter. Maar het is een beroemde Nederlandse schrijver, hè. Literatuur. Literatuur, dat wil zeggen goed geschreven.
Ja.
Maar de inhoud, ja, dat is een heel ander ding. De verpakking was goed. Maar, zomaar weer. Jongens, ze hebben eigen gewoon gemaakt naar hun verstand. Verstand, het woord verstand, die betekent dat ook daadwerkelijk. Hè? Dat wil zeggen naar hun overleggingen, hun argumentatie en wat het maar was. Hart, het woord hart in Jeremia, wat ik u net noemde, is een beetje toch een iets ander begrip. Dat is meer iets spontaans, ideeën die zomaar zich voordoen. Dit is het verstand, dat is namelijk dat wat overlegd wordt en uitgedacht wordt en geconstrueerd wordt enzovoorts. En dat is natuurlijk toch wat gebeurt, met name ook in de religie. Maar het heet altemaal smedenwerk. Ik vind het leuk om te zeggen, het is gewoon een ambacht. Je bedenkt zoiets. Dat is ook een ambacht. Je doet het dan weliswaar niet met je handen. Maar je maakt je er nog makkelijker vanaf. Je gaat in een stoel achterover zitten en met je ogen dicht en dan bedenk je dat. Of zo. Ik heb daar geen respect voor. Waarheidsvinding, daar heb ik respect voor. Als je dat zoekt. Maar dat is niet populair en je maakt je niet aangenaam mee. En een van de grote misverstanden bij al die filosofieën is dat men ervan uitgaat dat de mens goed is. Of althans dat er in de mens iets goeds is. En dat zou dan ontwikkeld moeten worden. Enzovoorts. En dat moet dan door in de samenleving moet daar ruimte voor komen. Dat moet aangemoedigd worden enzovoorts. Dus de lui die dat zo beweren, die streven meteen naar de heerschappij. Om dat dan te realiseren, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. En natuurlijk, er is van alles in de mens wat inderdaad ontwikkeld moet worden. Omdat de mens nou eenmaal als een holvat geboren wordt. Ja, wel in een bepaalde vorm, denk ik altijd. Dat wil zeggen, er zit wel iets in. Maar het is allemaal rudimentair. Het moet ontwikkeld worden. Maar daaruit leidt men dan kennelijk af dat die ontwikkeling gestuurd kan worden zodanig dat het veronderstelde goede in de mens tot ontwikkeling gebracht kan worden en het kwade in de mens dus onderdrukt kan worden, met name door bijvoorbeeld onderwijs. Vandaar dat in Nederland het onderwijs inderdaad in overheidshanden is. Daar hebben wij als ouders niks over te zeggen. En in sommige landen was zelfs de hele opvoeding sowieso in handen van de overheid. In het communisme was dat zo. Officieel. Maar het gaat allemaal uit van, er moet iets goeds in zitten. En wat dat is, bepalen wij dan ook wel zelf overigens. En dat moet dan ontwikkeld worden. Maar de Bijbel zegt, er is in de mens niks goeds. Dus het gaat niet werken. En het kwade in de mens, dat er wel is, ja, dat zou onderdrukt moeten worden, maar daarom worden mensen onderdrukt. Altijd, overal. In welk maatschappelijk systeem dan ook. Daar is gewoon geen oplossing voor. Het is wel triest, maar er is geen oplossing voor. De enige oplossing is niet via machtuitoefening over een volk, maar is via de prediking van het evangelie. Een mens moet wedergeboren worden en moet de waarheid leren verstaan, enzovoorts. En dat is het enige, laat ik het zo zeggen, als er iets helpt, dan is het alleen dit, iets anders niet. De prediking van het evangelie, en die predikt vrijheid. Opdat inderdaad dat nieuwe leven dat een christen ontvangen heeft, tot ontwikkeling zou komen. Maar ook dat gebeurt uitsluitend door kennis der waarheid. Vandaar dat de geest ons zou leiden in heel de waarheid. En vandaar dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Toch? En nog een keer, het gaat maar om één ding, hem te kennen. Heb ik drie schriftplaatsen geciteerd, zo uit het hoofd even gehaald, maar die zijn essentieel, dat is waar het over gaat. En dat is het enige wat helpt, prediking van het evangelie. Zie. En als men zichzelf een God ontwikkelt, dan komt uiteraard die God van de Bijbel en dus ook het evangelie erbuiten te staan. En dan komt er dus sowieso nooit meer wat van terecht. En zo gaat het altijd. Dat is de tragische geschiedenis van de mensheid feitelijk. En in het bijzonder van Israël. En die hebben we helemaal meegekregen in de Bijbel. En dat dient ons als voorbeeld. Zo gaat dat. Het enige wat kan werken is onderwerping aan de Heer. Aan zijn woord dus. En daarmee aan zijn waarheid. En dan zorgt hij. Maar men maakt het zelf. Nu we het hier toch over hebben, kan ik u net zo goed ook even meenemen naar Jesaja. Daar vinden we het nog komischer uiteengezet, overigens. Want ik moet er altijd bij lachen. Ja.
Hij steekt de draak mee, hè?
Jesaja steekt er volledig de draak mee. Ik vind het een goede term trouwens ook. Jesaja 40 heb ik hier. Waar de vraag gesteld wordt in vers 18. Bij wie dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester, dat is een ambachtsman, hè? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die laatste is het mooiste. En giet er zilveren ketenen toe. Want waar denkt u dat die zilveren ketenen voor dienen? Om die God aan banden te leggen. Anders loopt hij weg. Hij moet vooral niet zijn eigen gang gaan. En hij moet bovendien ook niet gestolen worden. Dat betekent dat die God per definitie dus niet voor zichzelf kan zorgen. En die zou dan wel voor ons moeten zorgen. Dat kan nooit wat worden, hè? En dan staat er vers 20. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Dat is belangrijk. Die God moet niet, anders valt hij om. Hij loopt weg of hij wordt gejat of hij valt om. Enzovoort. Kortom, Dat is wat men zelf maakt. Het zijn kwetsbare beelden, om zo te zeggen. En de geschiedenis bewijst dat natuurlijk. Niet alleen met betrekking tot die letterlijke beelden, maar vooral ook in verband met die godsbeelden die men zich uitdenkt, om zo te zeggen. En dan sla ik even om naar Jesaja 43.
En daar steekt weer de draad mee.
Jesaja 43. Even kijken.
15.
Dat is, ja, ik neem hem even op in vers 11. Eerst even. Want die, daar staat, ik ben, let op de dubbele ik, hè. Ik ben de Heere en er is geen heiland, geen God, geen heiland, geen verlosser, behalve mij, buiten mij. En die gedachte, die staat ook in Hosea 13, maar het was twee versen verder of zo. Namelijk in vers 4 van Hosea 13 was dat. Ik ben toch de Heer uw God van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Het is dus echt helemaal dezelfde gedachtegang hier. Er is geen God buiten die God van de Bijbel, die ook de heiland is. Er is er maar één. Enzovoorts. En dat vinden we vervolgens ook in hoofdstuk 44... een bladzijde verder, en daar staat het helemaal uitgebreid. Want daar lezen wij vanaf, nou ja, vanaf vers 9, dan maar, nou ja, in vers 6 lees je al. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heer der Heerscharen, ik ben de eerste, ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Dezezelfde woorden worden in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Er is geen ander, is er maar één. Als God verschijnt, verschijnt de Heer Jezus. Dat was niet altijd zo natuurlijk, maar de huidige situatie sinds de opstanding van de Heer Jezus is dat als God zich manifesteert, dat wil zeggen zich kenbaar maakt voor onze zintuigen, dan verschijnt daar de gedaante letterlijk van de Heer Jezus. Die immers, schreef Paulus, te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. Ja. Voor de pracht van uitdrukking. Hoe zeg je zoiets zo mooi?
Het is de rotssteen.
Ja. Buiten mij zijn geen God. En dan staat er verder vers 7. En wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb, en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. Het staat er misschien wat ongelukkig, maar het idee is gewoon dat die afgoden, die kennen de toekomst niet en kunnen die dus ook niet voorzeggen. Domweg, zo is het. En de Heer zelf kent de toekomst, beschrijft die ook, en dus controleerbaar. We hebben niet voor niks inmiddels een paar duizend jaar Bijbelse geschiedenis. Het is te volgen. De Heer kondigt aan en het gebeurt ook. Of hij zegt dat hij wat zal doen en doet het ook. Vers 8, verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij? Immers, er is geen rotssteen. Dat wil zeggen, geen andere. Ik ken er geen. De formeerders van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid. En ijdelheid is een van die woorden die gebruikt wordt, zo zonder meer, voor afgoden en voor afgoderij. Maar hier wordt het zelfs toegepast op degene die die afgoderij bedrijven. Dat wil zeggen, bedenken, creëren, weet je veel. En hun gewenste dingen, dat wil zeggen dat wat zij zich gewenst hebben en wat ze creëren, doen geen nut. Ja, zij zelven zijn tot hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet, daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Nou ja, er zijn er die dat doen. ziet al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters, de lui die die goden maken, zijn uit de mensen. En onder werkmeesters wel degelijk te verstaan de grote denkers dus. Hè? En niet alleen maar de lui die het figuurzaagwerk doen. Dat zij zich altemaal vergaderen, dat zij opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed en formeert het met hamers en werkt het met zijn sterke arm. Ook leidt hij honger totdat hij krachteloos wordt, hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. Zo van, hij moet heel hard werken en doet zijn uiterste best om iets tot stand te brengen. En dat is dan nog voor een bijl, dat doet nog wat nut misschien, hè. De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad, hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer en maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van de mens, dat het in het huis blijven. Als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des walds, hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden, dat hout. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Kortom, het is allemaal brandhout, goedenavond. Daarboven maakt hij er een god van. Van datzelfde hout.
Brandhout.
Van brandhout. Ja, dat is wat er staat. En buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Zijn helft, of gewoon een helft, brandt hij, of een deel, brandt hij in het vuur. En bij een ander deel, andere helft daarvan, eet hij vlees. Hij braadt een gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, hey, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn god. Dat is niet. Welk deel van het hout was nou het nutterste?
Nou, dat verbrandhout.
Het brandhout, ja. Staat wat in het vuur ging. Daar kan je tenminste je maaltijd bij bereiden. Daar kan je warm bij zitten. Daar heb je tenminste wat aan een brandhout. Maar ja, als je er zo'n beeldje van maakt. Ja, eigenaardig toch.
Ik kan me een glimlach van de profeetje best voorstellen.
Ja, ik vind het prachtig. Ja. Humor in de Bijbel, hè? Ja. Zij weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken. Dat zij niet zien en hun harten, dat zij niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand. Heb je hart en verstand bij elkaar? Het is niks. Dat hij zeggen zou, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken. Ik heb vlees daarbij gebraden en heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel, tot een afgod dus, maken. Zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is. Nou ja, men doet het. Vandaag zie je overal Boeddha-beelden, weet u wel. Van die... Ja, in huis, in de voortuin, in de achtertuin, waar hij die me tegenkomt. Het tuincentrum heb je een aparte afdeling met. Er staat een boeddha-beeld van beton, gegoten in een vorm van zand en grind. En tjonge zeg, wat een cultuur. Nou ja, nou enzovoorts. Ik heb er trouwens ook nog een in hoofdstuk 45. In 45 vers 21. Want al die hoofdstukken gaan over dat er maar één God is die gediend zou worden. Hè? En vooruitgrijpend naar messiaanse tijd eigenlijk. Want ik krijg nu de gelegenheid niet, denk ik. Maar het gaat steeds over ik ben de Heer God. Maar, en buiten mij is er geen God. Maar ook buiten mij is er geen verlosser. Ik ben de Heiland. Zodat je weet dat Jezus echt niemand anders is dan Jehovah. En niet een andere persoon van een drie-enige Godheid. Of meer van die vreemde constructies die toch niemand begrijpt. Dit is te begrijpen. En daarvan staat er eerst in vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Die woorden lazen we er straks ook al. Dat wil zeggen, van alsaf af heeft de Heer zich bekend gemaakt. En zoals Johannes het zegt, in de beginnen was het woord. Dat is hetzelfde. God heeft van de beginnen gesproken namelijk. Ben ik het niet, de Heer? Er is geen God meer buiten of behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is het dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle geëinden der aarde. Dat wil zeggen in principe alle mensen. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, ik zal het niet herroepen. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij zweren. En dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. God heeft gezworen bij zichzelf, alle tong zal mij beleiden, alle knie zal voor mij buigen. Dat betekent niet dat alle mensen behouden worden overigens. Dat staat er ook helemaal niet. Hij zal alle mensen tot de orde roepen. Maar ze zullen inderdaad voor hun knielen. En daarna wijs ik erop dat deze uitspraak uit vers 23 van Jesaja 45... zo zonder meer wordt overgenomen in Filippenzen 2. En daar wordt gezegd dat het gaat over Jezus. Die een naam gekregen heeft boven alle namen, omdat in die naam zich zal buigen alle knie, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, staat er. En het leidt geen twijfel. Ik ben blij dat er een verwijzing onder gedrukt staat in mijn Bijbel. Waarmee u maar ziet dat, dat een bekend gegeven is. Filippenzen 2 beroept zich op dit vers. En past het toe, of verklaart, kan ik beter zeggen, verklaart dat het gaat over de Heer Jezus zelf. Hij is die God, hij is die heiland en buiten hem is er geen. Petrus zei daarover gewoon, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En dan zei het zelfs over de Joden specifiek eigenlijk, hè? Waardoor wij moeten zalig worden. En hij zei trouwens ook, wij moeten zalig worden net als de heidenen. Wij Joden moeten net zo zalig worden als de heidenen. Dat is Handelingen 15. Namelijk niet door de wet, maar uit genade. Ja. Maar probeer ze dat maar eens wijs te maken. En zelfs is dat moeilijk om dat te vertellen aan zogeheten Messiaanse Joden. In het algemeen. Ja. Maar goed. Terug nog even dan naar Hosea hoofdstuk 13. Ik heb eigenlijk geen tijd meer, we zijn er al, hè? Het is op tijd. Maar ja. Terug naar Hosea 13, vers 3. Daarom zullen zij zijn als een morgenrood. Kijk, als het dan toch ijdelheid is en ledigheid, als het echt niks voorstelt, ja, dan waait het ook zomaar weer om. En dat vind je ook terug in de geschiedenis van de mensheid. Denkbeelden die postvatten en die... er komt even wat storm, er komt wat oorlog vaak gewoon hoor. Maar of natuuromstandigheden, kan ook nog natuurrampen, wil ook wel eens helpen. En dan ineens, dan is dat ineens helemaal over. En dan komt er weer een nieuw idee enzovoorts. En het is bij het komische af, tenminste dat vind ik. Ik lees wel eens een geschiedenisboekje. En als je dan die korte schoolboekjes hebt en je gaat gewoon voor zitten om ze te lezen, dan moet ik altijd lachen. Want je hebt nauwelijks begrepen wat er aan de hand is. Je bent op de volgende bladzijde, dan ben je 20, 30 jaar verder. En dan is het weer helemaal andersom, hè? Dan verandert de publieke opinie, dan veranderen de omstandigheden. Dan hebben ze ineens weer andere idealen. En dan weer moeten ze een stadhouder hebben van Oranje. En dan moeten ze weer geen stadhouder. Dan heb je een stadhouderloze tijdperk. En dan halen ze hem weer terug. En de volgende sturen ze weer weg. En dan moeten ze nooit meer een vorst die aan de macht is. Dan moet het democratisch worden. En dan krijg je de Franse tijd. Dat is maar een paar jaar. En dan halen ze die prins van Oranje. Die moeten ze ergens opzoeken in het buitenland. Ze weten niet waar hij gebleven is. En dan maken ze hem prompt tot koning. Tot algemeen heerser. soevereine vorst. De enige die nog wat te vertellen heeft in Nederland. En een paar jaar terug vond iedereen dat helemaal niet moest. Zeker geen Oranje, maar überhaupt geen... Enzovoort. Dat verandert maar zo. Door omstandigheden. En dan wordt de hele ideologie wordt daaraan aangepast. Enzovoorts. Nou ja. Je houdt je hart vast. Soms denk je kunt het ook beter maar niet weten. Maar als u dacht dat het onrustig is in het land, dan moet ik u zeggen, nou, valt eigenlijk wel mee vergeleken met wat de geschiedenis ons aanreikt. Dat is, zo gaat het onder de mens. Gebrek aan vastigheid, dus het maait zo over en weg. En dat is wat hier beschreven wordt. Zij zullen zijn als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gaat. Ik weet wel, 6 jaar de Tweede Wereldoorlog is toch lang hoor, jongens. Maar ja, op de tijdsbalk van de geschiedenis is de, nou ja, een vlekje. Een slordig, 80-jarige oorlog is anders. Een 100-jarige oorlog ook trouwens. Ze hebben nog een 30-jarige oorlog. En de Zesdaagse oorlog was er, nou ja, goed. Ja, ook nog gehad, hè. Ja. Nou ja, noem maar ze konden het lang volhouden, inderdaad. Het was niet anders dan bloedvergieten in de praktijk. Hè. Zo gaat het maar door. Maar het waait weg en het waait over en er komt er weer wat anders. Als kaf van de dorstvloer, als rook uit de schoorsteen, wordt weggestormd. Weggeblazen dus. En dan, ja mooi hè. En dan,
maakt het
weer
ook niet uit,
of
zwart
of wit is. Ja, nee, het maakt het niet uit. Nee. Of het nou wit of zwart er ook is. Ik vind het wel mooi, ja. Goed. Want daar staat een laconiek, net zo laconiek als in Psalm 2 staat. De Heer zal, die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hem bespotten en zeggen, ik toch heb mijn koning, ik toch. Dat is hier streekjargon, hè. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En nou, hier staat het ook, in vers 4. Ik ben toch, alleen... Hier zou je zeggen, ik toch ben, hè? Ik toch ben de Heer uw God, van Egypteland af, daarom zult gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland, geen redder, betekent het feitelijk. Eigenlijk staat er de naam Jezus, hè? Dat weet u, hè? Joshua, van Joshua, ja. Want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land, enzovoort. Ik heb u begeleid, ik ben bij u geweest, enzovoort. De geschiedenis toont dat aan, maar de geschiedenis leert de mens sowieso al niks. Ze worden er niet wijzer van. Wij hopelijk wel, maar ja, wij nemen afstand. Denk ik, hoop ik tenminste. Wij zouden dingen zien vanuit Gods standpunt, vanuit de waarheid, vanuit onvergankelijke dingen. En van daaruit kijken wij naar deze wereld, ook naar onze eigen omstandigheden. En ja, of je dan moet lachen of huilen, weet ik nooit precies. Maar het maakt ons wel onafhankelijk toch, in hoge mate, van die veranderlijke dingen in de wereld. De Bijbel zegt, men zou bidden voor de overheid, omdat wij een stil en gerust leven zouden hebben. Die sterk genoeg, vooral omdat er niet staat. Er staat niet op dat het goed zou gaan met het land, of met de staat, of met het volk, of met de welvaart, of wat dan ook maar. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het een beetje rustig is in de wereld. En dat ze ons de vrijheid laten, zich met ons niet bezighouden, ons de vrijheid laten om bijeen te komen en onze Heer, ons geloof te beleiden, zal ik maar zeggen. En gewoon in alle vrijheid met een open Bijbel voor ons deze dingen te overleggen en te bespreken. Dat is tamelijk uniek, hoor, moet ik u zeggen. Zo slecht hebben we het nog niet. Nee. Hoe lang het zo blijft, weet ik niet. Maar voorlopig maken we er maar gebruik van. Maar voor vanavond, waar zit dat weer? Want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord der waarheid dat u ons hebt gegeven. Voor uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden. Opdat we daarin zouden leven en daarin bovendien ook onderwezen zouden worden. We danken u dat wij u leren kennen als een God weliswaar die zich verborgen houdt, zeker in onze dagen, maar niettemin een God die wel degelijk zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. En we danken u te mogen weten wat u in onze tegenwoordige tijd doet. En dat u de heidenen bezocht hebt om uit hen een volk aan te nemen voor uw naam. En dat wij door uw genade tot dat volk mogen behoren. Niet op grond van onze verdiensten of afkomst, maar op grond van geloof alleen. Daarom komen we in alle vrijmoedigheid ook tot u. Om ons aan u te onderwerpen, aan die God die hemel en aarde geschapen heeft. Aan die God die ook trouwens een eeuwige verzoening tot stand gebracht heeft. Omdat wij inderdaad verlost van zonde en van de vergankelijkheid tot u zouden komen, eeuwig leven zouden ontvangen en zelfs zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, omdat onze levens mogen gebruikt worden door u en tot uw eer, tot verheerlijking van uw naam. Amen.